hang en zo.
Er is geen water, het is heel droog. Het is natuurdroog uit.
In het Midden-Oosten begint iedereen ook met Pakistan pakten te sluiten. En die hebben ook lekker een kernbommetje.
Ja, ja zeker.
En Israël loopt ermee te dreigen. Dus,
de Houthis hebben nou weer...
VS zitten volgens mij ook met hun vinger op de trigger te kriebelen. Want die denken van, ja shit, we winnen niet. Dus wat kunnen we nog doen?
Ja, ik denk toch dat het per ongeluk is. Als hij dan afgaat, dat het dan per ongeluk is.
Ik denk dat het Trump wordt. Die man die is zo... zo
Hexet. Die gelooft ook dat Jezus terugkomt op aarde, hè, als alles wordt vernietigd. Die is
maar hij denkt toch dat Trump Jezus is? Of?
Ja, maar dus in ieder geval dat...
Of is hij nou de duivel? Was dat iemand anders die dat zei?
De antichrist. Ja. Nee, Hexeth schijnt te denken dat... En andere christenen dat het... dat je daarmee de dag des oordeels uitlokt, zeg maar.
Oh, met die kernbom. Ja, ja. Dat is die Ark van Noah natuurlijk weer en zo.
Iets. Dat is weer, ook iets.
Oh ja,
ook,
die gaat naar Mars. Ook iedereen dood. Die Ark die gaat naar Mars.
Oh, die gaat naar Mars. Ja. Dan kan je zo lekker ademen.
Ja. Maar dat moet dan wel een beetje opschieten met die andere gevaarlijke gek. Die,
ja. Oh ja, en er is toch dat ding ingeslagen op de maan? Een stuk van... van Elon Musk. Ja. Maar Amerika had al eerder dingen laten te pletter slaan op de maan. Dat werd dan ook weer.
China ook wel, geloof ik, of zo. Maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat we nu al de maan lopen te vervuilen. Ja. het schept natuurlijk wel de mogelijkheden om... misschien kunnen we gewoon afvalcontainers naar
precies,
de maan schieten.
Precies, we kunnen al het kernafval wegschieten.
Dat, in Indonesië hadden ze echt gigantische problemen met vuilnis. Hè, omdat ze hebben daar geen echte... verwerking van afval.
Er wel heel veel mensen zijn.
Er zijn heel veel mensen. En die hebben dus heel veel afval. En het komt op een hele grote hoop. Stinkende goren binnen. Echt honderden hectares bedolven onder het vuil. En en het is een hele economie die daarvan afhankelijk is. Want er zijn heel veel mensen die dan door dat vuil gaan struinen om daar verkoopbare dingetjes uit te vissen en zo. Dus nu willen ze alles gaan afdekken en dan officiële vuilverwerking doen. Dus al die mensen die hebben dan niks meer. Ja. Die hebben nu nog.
Kunnen ze werken in de vuilverwerking?
Nou, ik denk dat...
Het moet machines worden, of AI. Het vuilnis oplossen.
Ja. Nee, waarschijnlijk gaat gewoon de fik erin. En dan zijn we er vanaf.
Ja, vuilnis is... Je hebt altijd schandalen met vuilnis.
Ja, dat zou best wat minder kunnen natuurlijk.
Zou beter zijn.
Ja.
Goed.
Heerlijk,
ja.
We moeten meer luisteren naar de stilte, jongens.
Ja, waar is de stilte gebleven? Hè? Vragen mensen wel.
15 jaar was Kerwin Lucas Duinmeijer.
Ja, en die dader ook. Hè? Die, dat is ook een probleemgeval. Dat moet ook wel, natuurlijk. En er is nog een film over hem gemaakt. Hè? Zelfs over die dader is een film gemaakt.
Oh,
die klopt niet helemaal, want dat zag hij heel anders uit. Hij had een hakenkruis getatoeëerd op zijn borst.
Oh, gezellig.
Ja.
Dat protestival op het eind van de herdenking, na de herdenking en de bloemlegging. Wat zei ik nou? 20 augustus. Is in het Openluchttheater. En daar komt onder andere Kabir Noor Mohammed. Eerder ook al te horen op Patapoe. Mm-hmm. Oppo Strij, Marcel Klingeler en DJ Steesco en Marino. Kun je dan allemaal horen.
Dat is mooi.
Ja. En die Kabir Moer Mohammed is wel leuk. Die zingt Amsterdamse slagers.
Goed.
Mooi Amsterdam en zo. Ik weet
het is nog even, dan, waar moeten mensen zijn? Hoe laat en om wat te doen?
Dat is om 6 uur. Op 20 augustus, na de herdenking van de racistische moord op Kerwin.
Oh, en het is net verderop. Ja, dan loop je even door en heb je daar dat muziekding.
Een stukje verderop.
Ja, dat ziet er goed uit.
Ja. Nou, wat hebben we nog meer?
Niks eigenlijk. We hebben gewoon helemaal niks.
Zijn we uitgepraat?
Nee, we zouden het ergens over hebben. Jij wilde iets niet zeggen totdat de uitzending was begonnen.
Oh ja.
Ging over komkommertijd.
Ah ja,
nou, daar hebben we nog 3,5 minuten over voor.
Ja, nou, de term komt dus uit de tijd dat er nog geen industriële tuinbouw was. Want toen waren alle komkommers nog tegelijk
klaar. Rijp. Ja, ja.
En nou, gelijktijdig met dat al die komkommers klaar waren, was er eigenlijk weinig nieuws.
Ja.
Dus, daar komt die. Nou, dat is het.
Maar dat is ook een beetje, kijk, weinig nieuws. Het is omdat instituties. Die zijn niet van het leukste nieuws, hè, maar ministeries en onderzoeksbureaus. En,
ja.
Die doen niet zoveel in augustus omdat mensen al op vakantie zijn.
Ja.
En daar, ja, daar wordt dan van gemaakt dat er geen nieuws is. Ja. En nou ja, er is natuurlijk altijd is er nieuws. Dus
ja.
Maar er wordt ook meteen soort bedacht van, oh, dan gaan we wat slappe rubriekjes doen deze zomer.
Ja, ja, ja.
En waardoor dat, minder dat hard gebeurt, te werken.
Dat gebeurt nog steeds.
Ja, dat weet ik.
Dat is nog steeds echt bizar, onbetekenisloos nieuws. Wat,
ja. Maar zo even, goh, ik heb iets uitgezocht waar komkommertijd vandaan komt. Dus dat kan je dan goed doen in komkommertijd. Heb je weer een gaatje gevuld.
Ja, ja. Zoals wij nu hier ook doen. Maar goed, het is, wat mij betreft is de komkommertijd wel een beetje voorbij. Want we hebben industriële landbouw. Dus de komkommers zijn het jaar rond.
Ja, rond met kassen en met verwarmde dingen. Ja, tuurlijk.
En er is best wel iets aan nieuws
ja,
te vertellen.
En anders, kijk, het herbeleven kan je ook. Dat is, herbeleven is op zich ook nieuws. We zouden eigenlijk, vorige week willen herbeleven hoe het was dat mensen vliegbasis, kernbasis Volkel hebben geblokkeerd 81 minuten lang.
Ja.
Maar dat zijn we gewoon helemaal vergeten. En nu ook eigenlijk geen zin. Maar misschien volgende week, als het goed is, kunnen we herbeleven. En dat is dan gewoon keihard nieuws. Dat laat ik dat even voorop stellen. Of je nou wil of niet.
Groot
nieuws, brekend.
Ja, want het is 81 jaar geleden dat ze die de eerste
twee weken eerder
kernbommen
dropten
op
Japan.
Dat, ja, dat was de VS. Dus vandaar mijn verwachting dat ook nu weer de VS zal betogen dat de enige manier om te winnen.
Ja, ik weet het. Ja, ik weet gewoon niet. We weten gewoon niet hoe het afloopt.
Dat is waar. Maar
er is ook nog altijd de kans dat Noord-Korea een kernraket afschiet op Washington of zo. Dat is wel.
Of op Oekraïne natuurlijk. Want,
of,
er zijn ontzettend veel raketten uit Noord-Korea.
Die naar Rusland.
Worden voor Rusland gedropt in Oekraïne om daar de boel kapot te maken.
Ja. Maar zo heeft dus Oekraïne verkoopt nu drones aan het Pentagon. Hè?
Ja, die verkopen drones aan het Pentagon. Maar ze hebben geen afweer meer tegen die ballistische raketten.
Ja.
Dus die Russen die
maar dan
kunnen
ook
Patriots
die
rondschieten.
Die kosten dus 3 miljoen per stuk.
Ja,
en voor één inkomende raket schieten ze er 3 af. Per ding schieten ze
om de kans te maximaliseren dat ze iets raken.
Ik ga straks in het volgende programma heb ik een stukje over de. Hoe heet die? Over de. De Raytheon Coyote Block 2. En dat is een raket die dus drones kan uitschakelen. Maar dat doet hij dus door een enorme schokgolf rondom te geven in een soort schijfvorm.
Ja.
Met een proxy. Ja, het is 12 uur 's middags op woensdag.
Hoezee!
Dan is het tijd voor Pattenpoesie, Chimetje en Dreef. Met actualiteit, activisme en kunst.
En de apocalyps.
En de apocalyps. Nieuwtjes, we hebben mensen die met ons, dat we samen met elkaar praten, zeg maar, als het ware. Zo is daar AK.
Ja, dat is revolutionair.
Alias Kimbal Bouwman en Jo vanuit huis, wachtend op de monteur van Access for All. Die zijn, dat is ook een privézaak, dat gaat verder niet aan. Hans hier, ik Bart. En straks komt Ingeborg, heb ik gehoord.
Jee.
Dus dat.
Ja. Is er nieuws over Krul?
Hij heeft geen nieuw ding geschreven.
Oh, helaas.
Dus, en ik weet niet of hij komt. Dus ik denk het niet, maar misschien wel.
Okay.
Als hij komt, is het leuk.
Ja, we zullen zien.
Oké. Okay. Wil iemand voor een wal steken? Heeft iemand iets te zeggen, überhaupt? Heb ik nou die tunes verkeerd omgedaan?
Oh.
Dat is het, hè? Deze had eerst
gemoeten. Nou, zeg.
Ja, laat maar zitten.
Hoe is dat nou weer mogelijk?
Ja, dat is.
Het is 5 augustus, over precies een maand is het 5 september. En dan bestaat de binnenpret 42 jaar.
Joehoe!
Ongelooflijk.
Is het tijd voor buitenpret?
Een hele dag met activiteiten voor jong en oud.
Ja, ik probeerde het op te zoeken, maar de binnenpret.org deed het gisteren niet meer. Ik weet niet.
Kunnen we Hans, dat... je schuif staat dicht.
Oh, waar is onze microfoon? Oh, daar is de microfoon. Kun je dat zo wel beter horen?
Ja, ineens.
Ineens, ja. Dat komt door de nabijheid van de studiomicrofoon.
Okay.
Of de browser. Of de app.
Wat zei je eigenlijk?
Dat binnenpret.org het gisteren niet leek te doen. Want ik dacht, ik kijk even wat er allemaal gaat gebeuren.
Ja.
Maar...
agenda, dat is later.
Ja, dit was eigenlijk ook al voor de agenda. Maar wel leuk.
Ja.
Dat we dat... Er is een flyer online gezet. Oh. En daar heeft men het over muziek, cocktailbar, theater, kapper, zeefdruk, kinderactiviteiten, lekker eten.
Lekker eten.
Lekker eten.
Nou, en het speelt goed. Zich allemaal af op de eerste Schinkelstraat 16, 1416. Ja, zaterdag 5 september vanaf 2 uur 's middags. Dat is eigenlijk het programma.
Ja.
Vooral nu. En dat kan nog gedetailleerder later worden. Wereldkundig maar.
Ja, en laten we hopen dat dan de website van Pinnenpret ook weer gaat werken.
Ja, de service is op het moment unavailable.
Ja,
maar misschien is er weer een omweggetje, hè? Of een achterdeur. Wat dacht je daarvan?
Ja, een backdoor, die hebben we nodig.
Of een deur zonder terugkeer.
Huh?
Ja.
Ja, dat is op dat eiland.
Ja, je hebt... deurgiganten, heb je. Waar je gewoon een deur met kozijnen kan kopen. Vooral in Zeeland. Goeree Overflakkee. Ja. Maar je hebt ook Goeree Senegal. Dat ligt 25 minuten met een veerpontje vanaf Dakar op een eilandje. En dat eilandje is 900 meter lang, 300 meter breed. En dat was nogal een belangrijk aanlegstijger voor de slavenhandel. Portugezen hebben dat ooit ontdekt. En er staat ook een slavenhuis met een deur zonder terugkeer. Dat is ook op muziek gezet door de band Steel Pulse, een Britse reggae band. Door With No Return. Wat dat voor deur is, is me niet helemaal duidelijk. Maar er is een uitgebreide website van het slavenhuis. Waar men spreekt over heropleving. Wat dat dan allemaal weer inhoudt. Ja.
Ik stond in de krant gisteren een stuk over duiken bij Goeree. Naar resten van inderdaad dus de slavenhandel uit die tijd.
En, er zijn Afrikaanse archeologen.
En die interesse die was opgeleefd. En voorheen ging eigenlijk nooit iemand daar in het water of überhaupt duiken. En van een Fransman had in 88 onderzoek gedaan. Wat hij had opgedoken was allemaal alweer vergaan. Was ook slecht gedocumenteerd. Had eigenlijk een kut job afgeleverd. En nu wilden ze het serieus doen. Las ik in de krant gisteren.
Ja. In de kwaliteitskrant een hele spread inderdaad.
Precies. Ja,
ja we kunnen wel stellen dat de archeologie daar nog steeds gekoloniseerd was eigenlijk.
Precies, dat was hun punt. Ja.
We zien hier de decolonisatie van de archeologie.
Ja, wat mooi.
Ja. Ja, dat is interessant.
Ja, lijkt me hoog tijd trouwens.
Ja. Je dacht dat het al zou zijn gebeurd. Maar dat is dus aan de hand. En precies, Goeree. En nou, die Portugezen hebben natuurlijk nooit Goeree genoemd. Dus,
ik vroeg me af of daar een link ligt.
We kennen
allemaal natuurlijk de slavernijgeschiedenis van Zeeland. Waaronder ongetwijfeld ook op het eilandje Goede Reede. Wat veilige haven betekent, maar ook ruw landschap. Men heeft het ook wel over de oude wereld. Daar is dan een of andere fort is daar nog ooit blootgelegd. Maar Goree, ja, dat betekent... Goree, dat eiland betekent beer in het wolf. Maar,
er woonde vroeger een beer op dat eiland.
Ja, misschien heeft het de vorm van een beer. Ik weet het niet precies. Hvar, het eiland Hvar in Kroatië, heeft de vorm van een haas. Van een rennende haas. Maar, ja,
dat is ook weer waar.
Maar Hvar betekent geen haas, volgens mij. Ja. Maar goed...
Wat van het eiland Kurk dan? Hoe ruikt dat zo mooi? Ligt daar vast in de
Kurk?
Buurt. K-R-K, ja.
Okay. Ja, Goree is natuurlijk ook een eiland. Dus ja, misschien ligt daar een of ander verband. Of kan de ijzeren baobab daar iets aan doen. Maar dat zien we dan nog wel weer. Waar ik ook achter kwam dat er van 30 oktober tot 13 november... een jeugd-Olympische Spelen voor het eerst op Afrikaanse grond wordt gehouden. In Dakar. En de officiële mascotte is een jonge leeuw, Ayo. Met een soort Senegalese sombrero op. Misschien kan Jo, als hij eind dit jaar naar Senegal gaat, voor ons allemaal eentje meenemen. En dan en die Ayo, die is al in dat slavenhuis geweest. Dat zag ik op een fotootje. Dus het wordt behoorlijk gepromoot. En sterker nog, dat slavenhuis is ook bezocht door Barack en Michelle Obama. Mm-hmm. En paus Johannes Paulus II.
Kijk. Nou, dat is een echte site.
Het wordt goed in de markt gezet. Hè?
Ja, hoogstaand publiek.
Dus het is zeg maar het Robbeneiland, maar dan van Senegal. Dus als,
ja, je kan voor een paar uurtjes kan je er naartoe met een gids. Kost €120. En dan bezoek je ook een kerkje daar nog. En dat huis en nog een paar dingetjes. En een lunch. En waarschijnlijk moet je heel veel toeristenspul kopen.
Want in
vaar je weer terug.
In de Gambia heb je dat dus ook, hoor ik van mensen die in de Gambia zijn geweest. En dan kon je naar een eiland met een gevangenis. Van waar de mensen als slaaf naar de nieuwe wereld werden gebracht. Maar wat is dat dan? Ja, nee, maar is dat hetzelfde eiland? Ligt dit ook in de monding van de Gambia? Kan je vanuit de Gambia, denk je, gewoon daar met een dagtocht naartoe?
Ja, zeker. Gambia River, ja. Dat is vlakbij.
Ja, want het is een enclave in Senegal. Maar oké.
Okay. Nou, zwemmen is net zo ver als Marokko, Ceuta, denk ik. 4 uur zwemmen of?
Jezus. Nou, dat ik, trouwens, dat in. Kijk, Jo is dus uit de Jitsi gevallen of gegaan. Want hij heeft problemen met zijn internet. En zijn telefoon. Hij kan volgens mij ook niet. Hij is misschien nu aan het bellen, woedend aan het bellen met de internetmensen. En ondertussen kan hij dan niet in Jitsi zitten of zoiets. Maar die weten alles vanaf. 1. Van waar we het zojuist over hadden. En 2. Hij wil het ook uitgebreid gaan lullen over die zwem. Actie van die waar 88 mensen nog bij zijn overleden. Van vooral Marokkanen die dan gingen zwemmen naar Ceuta of zo. En dan die reactie van Europa. Ja, daar is Jo is weer terug. Nu nog het microfoontje open.
Ja.
Heb je alles gehoord, Jo?
Nee, ik heb helemaal niks gehoord. Want ik was aan de telefoon met André van Access for All. En die heeft het gefixt.
Ah.
Nou, dan luistert hij het morgen maar terug.
We hebben het over Goree hadden we het gehad.
Belangrijke.
En toen maakte...
Jo, ben je ooit op dat eilandje Goree geweest?
Jazeker.
25 minuten met de veerpont, hè?
Ja?
25 minuten met de veerpont. €120.
Yo,
en hij vriest weer.
Jo, kom terug.
Maar ik wil ook nog...
Die werkt dan goed.
Wat?
Ja, die André heeft het gemaakt, maar het staat nu alweer stil.
Wie is André?
Van Access for All.
Ah, Jo zit nu dubbel.
André ja, dan komt hij zal wel komen, denk ik. Ja,
we hebben geluid. Toch Michel, die alles weet.
Nee, maar Joze...
Over Goree ging het, ja?
Ja,
daar ben ik geweest vorig jaar.
€120 met het veerpontje.
Toeristen betalen meer, maar ik was samen met Mustafa en die kreeg korting, want die is Senegalees. Oh ja. En samen waren we er dus voor de helft, zal ik maar zeggen. Die kan ook zwemmen, elk jaar is er een regatta.
Ja, hoeveel is het zwemmen?
Ik geloof iets van 14 of 17 kilometer.
Oké.
Maar daar wil ik afwezen hoor. In ieder geval,
Volgens mij is het maar 3 kilometer. Maar goed, ja. Ja.
Jullie hebben nu dat stuk in de NRC gelezen van Eva Oude-Ebbering of zoiets.
Ja,
dat is een mooi verhaal.
Ja.
En weet je wat het geestige is? Ik ben al bijna een jaar naar hun op zoek.
Ja, kijk, perfecto. Ja.
Want toen ik aan de Atlantische Oceaan was, toen heb ik daar nou allemaal dingen gedaan. En toen kwamen we op het idee dat we eigenlijk zo'n scheepswrak van de slavenhandel moesten opduiken. En ja, dan ombouwen tot een drijvend museumstuk, zou ik maar zeggen. En dat ze dat dan met bemanning terugvaren of roeien naar Vlissingen of naar...
Goede overvlakte.
Of naar Goede Reden, inderdaad. Ja. En dan gratis oesters eten en mosselen. En dat ze dat dan beschouwen als wiedergutmachung.
Ja.
Als reparatie, begrijp je?
Perfect.
Dus volgens mij kunnen we hier zaken doen.
Ja, dat dacht ik ook. Maar nog even, dat slavenhuis op Goree, dat heeft een deur zonder terugkeer.
Ja.
Wat is dat?
Nou ja, dat is dus... De deur waardoor ze vanuit de tijdelijke... Tegenwoordig zou je dat een detentiecentrum noemen. Hè?
Ja.
Voor vreemdelingenbewaring. En dan, als ze dan gedeporteerd worden... Oh nee, als ze dan op het schip worden geladen om naar Suriname en zo te gaan...
Ja.
Dan gaan ze dus door die poort over een soort loopplank of over een rotsenstrand... Lopen ze zo dat schip op.
Ja.
En daar komen ze nooit meer terug.
Nee, oké, okay, precies.
Dus het is La Porte Sans Retour.
Ja, ja, het is door Steel Pulse op muziek gezet. En de website spreekt van heropleving.
Van de slavernij of van wat?
Ja, ik denk het.
Ja. Ja. Maar dat is interessant, wat ik net vertelde, dat, waar ik op dat idee kwam, dat was bij een organisatie, een cultureel kunstding. En dat heet... Port et Passage du Retour.
Ja, precies.
Dus dat is de omkering.
Dan kan je wel terugkeren. Ja, ja, ja.
Ja, we draaien alle. Ja. Dat is neo-dadaïstisch en toch patervisisch het omkeerprincipe van.
Ja.
Begon bij de letteristen officieel, maar eigenlijk is het zo oud als de weg naar Rome.
Wanneer ben je daar?
Ik ben daar op. Ik land daar ongeveer 16 oktober. Midden in de nacht.
Oh ja, op 30 oktober begint daar de Jeugd Olympics in Dakar.
Oh god.
En er is daar een officiële mascotte, de jonge leeuw Ayo. Die heeft een soort Senegalese sombrero op. Misschien kan je voor ons eentje meenemen.
Een selfie?
Nee, zo'n hoed.
Oh, zo'n hoed.
Wat is dat voor hoed? Het is eigenlijk, het ziet eruit als een sombrero, maar het is een beetje een soort reggae hoedje. Ja. Ik weet niet wat het is.
Nou, er is heel veel fusion tussen Senegal en de Cariben.
Aha, oké. Okay.
Dat moet je niet onderschatten. Neem nou Orchestre Baobab bijvoorbeeld. Dat is de eerste belangrijke fusion band van Latin en Afrikaanse muziek. West-Afrikaanse muziek.
Ja, ja.
En er zijn enorm veel rasta's ook in Senegal, weet je wel. Dus dat reggae en rap, dat is daar heel erg close. Dat is
en waar ik dus ook achter kwam, jij liet net het woordje geinig vallen... Er is een enorm arsenaal van humor in Senegal. Er is zelfs een humorunie, een lachunie en een lachparlement. Dat zijn tv-programma's. Er zijn twee radiozenders, Afia met een F en Korkat. En dat zijn humorradioprogramma's.
Het Radio Max Tailleur.
Ja, ik denk het. Ja.
Maar dat
schijnt een hele business daar te zijn, de stand-up comedians, denk ik.
Ja, ik heb wel een heel klein beetje televisie gekeken.
Ja.
En daarin moet ik zeggen, zijn de dames dominant.
Ja, ja. Oké. Okay.
Dus je hebt daar van die het zijn echt shows. Het zijn geen talkshows, het zijn echt shows waarbij ze ook dansen en bewegen. En dat
Italiaans, zeg maar.
En bidden en mode en fashion, alles door elkaar.
Mm-hmm. Ja,
het is een beetje Oekraïne TV eigenlijk, zou ik maar zeggen.
Ja, en die Italianen doen dat ook, ja. Die Ghanese doen dat ook.
Die gaan echt helemaal los. Het
gaat ook heel lang duren, die programma.
Ja, dat gaat echt, dat duurt de hele middag en zo.
Ja, ja.
Prima.
Dat is voor de werkelozen. Het zijn er best veel, het is populair.
Aha, oké.
Okay. Hey, zullen we even nog dat Ceuta ook nog doen?
Wacht even. Ik wil het, voordat we de ellende ingaan, wil ik nog één positief lachsalvootje brengen. Wordt de acteur-humorist Ibrahim Seck in Senegal nog gevierd?
Dat is een zoekvraag. Ik denk het wel. Ja. Want ze zijn heel goed in het vereren van de voorouders.
Juist.
En want de naam Seck. Kijk, Ibrahim Seck was een van de grondleggers van Orkestra Baobab.
Oké.
Ja. Tenminste, wacht even. Misschien ben ik in de war met een andere Seck. Het is een grote familie. Jij hebt het over een acteur, Ibrahim Seck?
Ja, geboren in 1938. Op zijn 20ste kwam hij in Parijs. En is daar als eerste Afro-Europees acteur aangenomen, toegelaten tot het Conservatorium van Dramatische Kunst. En hij stond bekend om zijn bulderende lach en vrolijkheid. En hij heeft in 3 films met Louis de Funès gespeeld.
Oké.
Daar is de link.
Dat wordt een marathon.
Welke films waren dat?
Dat is Le Tatoué, 1968. Dan speelt hij de kamerheer van de Funès. Die Funès is dan een kunsthandelaar. En dat is een iconische scène geworden over de discussie over huidskleur. waarin Seck een enorm weerwoord geeft van is het omdat ik zwart ben en zo. Maar er ontstaat een hele spraakverwisseling. Hoe noem je dat? Spraakverwarring. En dan taait de Funès verontwaardigd af. Want Seck bluft hem helemaal af in die discussie. Het is een hele korte scène, maar iconisch in de Franse filmgeschiedenis. En in 1970, 2 jaar later, speelt hij in L'Homme d'Orchestre een korte rol als buschauffeur. Waarin de Funès tegen die bus knalt met een auto. En in 1977 speelt hij fabrieksarbeider Ibrahim in La Zizanie. Dan is de Funès die heeft een bedrijf met duurzaamheidsapparatuur. En Seck is daar dan de opzichter, geloof ik, van de fabriek. Dus hij is. En in 1976 werd Seck op de televisie, de Franse televisie, TV1, heel erg beroemd in een spelprogramma Allo Raconte, waarin hij allemaal grapjes maakte met naast andere komieken en bekende zangers uit die tijd. Maar hij heeft natuurlijk ook zijn portie discriminatie wel ervaren. Maar hij is eigenlijk voor de Franse tv en cinema een wegbereider voor de afro-jongens, zullen we zeggen. Zeg maar de Sidney Poitier van Frankrijk, zou ik kunnen zeggen.
Mooi.
Ja. De Kees Schilperoord van Senegal.
Ja, maar hij heeft echt een. Hij stond bekend om zijn luide lach, ja.
Nu gaat iedereen Schilperoord opzoeken. Doe dat, doe het vooral.
Zeg maar, Kimbel, nou ik je toch heb. Wat is eigenlijk de titel van de biografie die je schrijft?
Lachen, gieren, brullen met Louis de Funès.
Ja.
Maar dat is nog een werktitel. Ja.
Ik dacht meer aan Funest.
Nou ja,
er is een. Ik geloof Les Grandes Vacances uit de jaren 60. Die stond in de bioscopen in Nederland met de titel Louis de Funès met funeste gevolgen of zoiets.
Ah, ja.
Dus ja, dat. Ja.
Ah, dat kan niet meer.
Ja, het zou nog kunnen, maar.
Funesque. Fun.
Dat gaan we nog even
opnoemen. Ja. Fun met funes. Ja, oké. Okay, nou ja, laat maar.
Met funes, ja. Enfin, hij leeft nog, ja. En Seck ook. Dus ik vroeg me af of in Senegal. Hij is in 1997 vrij jong gestorven op 59-jarige leeftijd.
Ibrahim
Seck is daar ziek geworden en is wel in Senegal ook, waar hij geboren is en ook gestorven.
Ja.
Maar hij is ongetwijfeld daar nog bekend. Ja.
Ja, ik zal het even onderzoeken samen met die
belletje. Ja, oké.
Okay. Ja, nee, dat ga ik even. Dat kan ik je zo terugkoppelen.
Leuk.
Misschien nog voor het einde van de uitzending. Een cliffhanger.
Zo, spannend.
Wow.
Ja, straks.
Oké, dan gaan we nu zwemmen.
Ja, over de regatta. De regatta van Ceuta, dat is een nieuwe instelling. Dat is eens in de 10 jaar. Dan organiseert de zwemvereniging, waar ik toevallig kennis van heb in Marokko, een zwemwedstrijd. Dat is dan dat je een cliffhanger, dan moet je een rots ronden. In Senegal moet je dan van Dakar naar Gorée zwemmen, maar in Marokko hebben ze altijd een plek van, nou kijk, daar is het leuk om die rots heen te zwemmen. Dit jaar was het dus bij Ceuta. En dat wordt nu echt massaal geframed als een illegale migratiepoging. Dat is echt ongelooflijk. Dat is echt het populairste zwemevenement van heel Afrika. En dat wordt gecriminaliseerd bij de beesten af. Het is echt van de wilde spinnen.
Er zijn wel
en
mensen bij omgekomen. Wat? 88 mensen hebben het leven gelaten. Ik bedoel, het is ook niet niks.
Ja, maar op 70.000 is dat echt niet al te veel. Kijk, als je nu ziet hoe het... dat was vroeger, misschien is het nu minder, maar toen gingen er jaarlijks 700.000 Nederlanders over de snelweg naar Zuid-Frankrijk en Spanje. Weet je hoeveel mensen daarbij doodgingen?
Veel minder.
Nee hoor, precies evenveel. Zoek maar op.
Nee, stuur me de onderliggende bewijs maar even. Dan zal ik daarna wel zeggen of ik het geloof. Maar goed verhaal. Maar dat wou je zeggen. Het is een zwemevenement en het heeft helemaal niks met migratie te maken.
Dat was mijn nieuws, ja. Nee, hoezo illegaal, weet je wel? Sinds wanneer is zwemmen illegaal? Er staat niet eens een hek, er staat geen douanier. Niemand vraagt naar je paspoort.
Maar
waarom is het illegaal om dat hek te zwemmen?
Ja, er is toch één zwemmer die heeft een rechtszaak gewonnen. Omdat hij kon bewijzen dat als je zwemt, je geen grens passeert.
Precies.
Juridisch. Dus toen mocht hij blijven gewoon.
Ja.
Maar ik weet niet hoe dat zat.
Nee, maar dat is natuurlijk een van de oorzaken van deze regatta. Dat het nieuws en misschien preciezer de interpretatie van die rechtelijke uitspraak, dat die ging rondzingen. En kijk, dat wordt nu geframed als mensensmokkelaars en valse informatie. Nee, het is gewoon een onderschatting van de intelligentie van de Marokkaanse jongeren, die best wel in staat zijn om te zien waar er een kans is. En als die kans er is, dat ze die ook grijpen.
Ja, maar blijft nog over dat er
het is gewoon ook zo racistisch om te denken dat die Marokkaanse jongens zo dom zijn dat ze zich door de eerste mensen, smokkelaar of corrupte ambtenaar om de tuin laten leiden. Nee, die hadden gewoon zin in zwemmen.
Ja, waarom mochten zeg maar de zwarte vluchtelingen niet meezwemmen van de Marokkanen en die anderen wel? Dus de Marokkaanse overheid is ook betrokken. Waarom? Wat is het verhaal? Dat vind ik ook weten.
Waarom waren al die grenswachten weg dan opeens aan de Marokkaanse kant?
Nou, er waren ook Sub-Sahara, oftewel zwarte Afrikanen, maar niet zo heel veel, inderdaad.
Nee, want die hadden weggehouden. Dat verhaal gaat dat de Marokkaanse overheid die heeft weggehouden daar, terwijl die anderen zich verzamelden. Want 70.000 mensen die komen niet ongemerkt daar in een dorpje. Nee, het is net een soort Project X in Haren, weet je. Opeens is het er gewoon vol met mensen en dat weet de overheid heus wel.
Ja, een beeld van goede vergelijking. Vrachtwagens waar mensen mee aangevoerd worden en weet ik veel.
Maar goed, in Marokko zijn ze ook best wel racistisch natuurlijk, net zoals in andere Arabische landen, jegens de zwarte medemens.
Nog los daarvan, ik denk namelijk, ik ben van de samensweringstheorieën, ik denk Marokko is eigenlijk Israël, die wil gewoon een incident creëren, omdat de mensen de buitenlanders niet genoeg haten. Kijk, en als je dan ook nog de reactie van de EU van, want wat hebben we nou, een grimmig beleid moeten we hebben? En dan dat verhaal van, gelukkig is niemand op het vasteland aangekomen. En dat Europa veilig is, weet je, die drie termen die gewoon door algemene jetten-achtige premiers worden geuit. Dat vind ik eigenlijk het schokkende van dit verhaal. En dan kan je zeggen, het is een zwemwedstrijd. Nee, het is een media-event.
Ja, het is de grote
Het was dus ook een intifada. Weet je wel, het was ook een protestactie. Het was een verzetsdaad. Het was een demonstratie van wij zijn hier en we kunnen niet weg. We willen wel weg en we gaan weg.
En het is Gen Z Marokko. Diezelfde Gen Z die andere acties hebben gedaan. Dat zie jij er
absoluut
ook in.
Absoluut.
Okay.
Ja.
Denk ja, het wel. Ik ken een gozer die in 1982 die woonde in Oran, dus Algerije.
Ja.
En Haji Zidur heette die. En die zag een containerschip, sprong in het water, uurtje zwemmen, klom aan boord en eindigde in Amsterdam. Dat was begin jaren 80. Eind jaren 70 waren de Spanjaarden, die wilden geen toreador of pottenbakker worden in Zuid-Spanje. En die liepen gewoon naar het noorden toe. Gingen eerst tomaten plukken of in de Fiat-fabriek werken in Noord-Frankrijk. En komen dan bij de hoogovens uit. En trouwen een Nederlandse vrouw. En dan de rest is history. Toen ging dat zo, maar ik weet het. Trouwens, zwemmen, Gouret, Dakar naar Gambia is toch ruim 250 kilometer.
Ja, naar Gambia. Ja, en maar van Dakar naar Gouret?
Ja, nee, precies. Nee,
dat is niet zo ver.
Nee, dus ik dacht, is er dan nog een eiland daar ergens? Met nog een fort, ja. Waar, nou, dat. Ja. Dat weten we niet. De luisteraar die kan dat gewoon zelf opzoeken. Of proberen in ieder geval.
Lijkt me niet onwaarschijnlijk.
Dus, padpoester, sergeantje André, activiteit, actualiteit, activisme. Ceuta, willen we nog iets over zeggen, iemand? Of ander nieuws? Ik vind tegenwoordig staat er ongelooflijk veel goed wapen. Zijn jullie weg?
Hallo, zijn jullie nog?
Ik hoor jullie niet, mensen.
Jawel.
Oké. Nee, het is, nu gaat het dat ze in Duitsland kruid in plaats van drones. Dus het gaat over dat verhaal dat de wapenindustrie te traditioneel het geld uitgeeft. Dus er is ongelofelijke bakken geld zijn er voor wapens. Maar dan zijn mensen geneigd om dan toch die scheepswerf te steunen. Hoewel ze je die wapens eigenlijk niet nodig had. Maar ja, dan kan je ze wel weer wat geld geven. Want ja, het is ook een werkgelegenheid of weet ik wat. Of het is ook gewoon een vorm van chantage. Maar goed, het ging over Rheinmetall.
Ja, een van de mooie dingen die daar in dat artikel stonden was dat de economische waarde nul is. En dat zie je eigenlijk weinig voorbij komen. Maar ja, dat is natuurlijk zo. Dat ieder wapen wat je produceert, dat is gemaakt om vernietigd te worden. En daarbij zoveel mogelijk andere mensen ook te vernietigen. En de economische waarde daarvan is betreft min 20. Maar
Betaal je wel BTW eigenlijk?
Op wapens?
Dat weet ik niet. Maar even de staatssecretaris van Defensie Niels Schmid van de SPD. Die zegt, we zien in Oekraïne dat conventionele artillerie nog altijd een grote rol speelt. Zijn die mensen die maken granaten. Grote rol speelt. Er worden een paar duizend artilleriegranaten per dag afgevuurd. En we hebben een grote achterstand in Europa qua munitie. Daarom is het goed dat Rheinmetall in Duitsland de producties nu zou opvoeren. In Europa wordt inmiddels meer munitie geproduceerd dan in de VS.
Hoezee.
Nog een keer. Dus in Europa wordt inmiddels meer munitie geproduceerd dan in de VS.
Dat moet je ook opslaan in dennenbossen.
Goed, dan heb je een econoom die wijst erop dat in Duitsland de nadruk ligt op het vullen van munitiemagazijnen. Voor de afschrikking zou het
in de dennenbossen?
Ja, natuurlijk. Dat is altijd in dennen. En daar zitten ook die raketsilo's.
Hoe staan jullie eigenlijk tegenover dat al die bosbranden, Frankrijk, Spanje, positief, maar nu ook Nederland, is dat aangestoken?
Vaak wel.
Ja, expres.
Er zijn heel veel aangestoken.
Door maffia of door de overheid zelf voor zonnepanelen, parken?
In Italië was het de maffia. Ja. Die hadden nog appeltjes te schillen.
Maar er worden ook door wappies verbanden gelegd met de 15 minuten steden die uitgerold worden in Europa.
Sorry, wat is dat 15 minuten steden?
Ja, dat is een plan voor 2040. Utrecht is onder andere daarmee bezig. Daar worden steden opgedeeld in sectoren. En binnen die sectoren moeten bewoners binnen 15 minuten alle voorzieningen kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dat wordt uiteindelijk een soort controleplek, een gevangenis, een stadsgevangenis, waarin mensen verboden worden om nog langer buiten die sector zich te gaan
bekeken. Is dat niet een verwarrende uitwerking? Want kijk, het is natuurlijk Je hebt plekken waar je gewoon waar het woestijnig is. Dus dat je gewoon in kilometers geen eten kan krijgen. Of waar je iets, ja, ja, dingen nodig hebt. En als je dan, ja, zegt van nou, we willen dat binnen een kwartier je alles kan vinden, is iets anders dan je op te sluiten in de buurt waarbij je niet de buurt uit hoeft meer of kan. Maar kan, dus hoeft of kan. Dus dat is natuurlijk niet hetzelfde. Maar heeft, nee, dat ook met de oorlog
wordt,
te maken?
Wordt een link gelegd met het klimaatprobleem en de coronatijd. Dat men uiteindelijk dat wil gaan controleren, die burger, in sectoren. Maar goed.
De term die gebruikt wordt, dat is, ja, heel, heel verlokkelijk. Ja. Safe spaces noemen ze dat. Daar begint het eigenlijk al. Safe,
ja,
spaces.
Dat heeft met die inclusiviteit te maken.
Nee, maar, ja, dat,
maar het is allemaal, luister, verbonden met elkaar misschien.
Ja, maar, ja, zo begint, ja, het. Eerst camera's en dan safe spaces. En uiteindelijk moet je allemaal in de schuilkelder. Let me op,
ja,
mijn woorden.
Kijk, wat die staatssecretaris van Defensie ook nog zegt. In de maatschappij wordt de bedreiging van onze veiligheid steeds beter ingezien. De burgers zijn meer bezig met veiligheid. En de positie van de Bundeswehr is veel sterker dan nog 10 jaar geleden.
Dus de leugens worden geloofd. Ja,
denkt hij in ieder geval. Maar goed, hij is ook, hij maakt natuurlijk propaganda voor zijn eigen hachie. De defensie, zeg maar.
Dus, volgens mij is het Duitse leger het stoonste leger van Europa. Maar ik kan me vergissen.
Ja, maar ja, dat goed. Nee, dit, dus, ja,
ze ons van de troon gestoten.
Maar binnenkort hebben we geen benzine meer. Geen elektriciteit en geen water. Wat gaan we doen?
Hout. Over die naaldbossen.
Koksvoorraad. Hè? Ja?
Over die naaldbossen, ja, die niet branden. Dat is dus beleid. Het, ja, is namelijk beleid om die naaldbossen te vervangen door andere bossen. En dit is, het koopt niet op. Dus nu hebben ze dit laten versnellen door gewoon 100 hectare naaldbossen af te branden. Dat is gewoon beleid.
Wat is het belangrijke aan de nieuwe bomen dan? Wat moeten die kunnen?
Dat ze gevarieerder zijn. En ook loof. En niet zo goed branden.
Zodat
de volgende branden. Keer ze niet zo branden als de vorige. Dat ze
brandbuffers worden.
Dat ze resistent zijn tegen klimaatverandering. Tegen opwarming eigenlijk vooral. Dus meer palmen moet je aan denken. Dadels. Wat heb je nog meer? Lianen.
Baobabs.
Ja.
Kankantries.
Ja, helaas is het bij die loofbomen zo dat normaal gesproken zijn die minder brandbaar en zorgen ze dat het vuur een beetje dempt. Maar het is nu al zo lang droog dat zelfs de loofbomen vrij makkelijk.
Ja, maar dit gaat over volgende jaren. Als die bossen, wat nu is afgefikt, als daar weer een bos staat. Dus dat is ook.
Nee, maar je hebt het toch gevolgd, ze maken stoplijnen. Ze zorgen dat precies de naaldbossen afbranden en de loofbomen niet. Dat is gewoon beleid, want dan kunnen ze op die kale vlakte kunnen ze eerst schapen laten grazen. En dan
of een datacentrum bouwen.
En dan weer loofboompjes groeien en dingen.
Een wapenfabriek kunnen ze daar bouwen.
Dat ze allemaal zo gecoördineerd optreden, want anders dan, zouden we echt helemaal naar de maan moeten om te overleven.
Je denkt toch niet dat die legeroefeningen in mei, waardoor die branden ontstonden, dat toeval was? Dat was beleid.
Maar we hebben geen blusvliegtuigen genoeg.
Het zou een operatie zijn geweest.
Pure show, dat is alleen maar om te oefenen. Dat is echt pure show. Dat slaat helemaal nergens op.
Nee, weet je, het is niet eens, toch? Nee.
Also, je gooit een emmer leeg op een voetbalveld.
Dat is eigenlijk een soort black-op vermomd als een oefening.
Ja.
Het is allemaal voorbereiding op de oorlogsvoering.
Zelfs een regenbuitje is gevaarlijk ervoor.
We hebben een dames gestald. Ik heb nog een voorleesdingetje voor Ingeborg ook. Want dat dacht ik wel, moet even voorgelezen worden. Mag dat?
Ja hoor, ga maar even voorlezen.
Ja, microfoon is nog niet aan. Kan niet uitzetten.
Die stripboekenserie uit de begin jaren 80, Laurel en Hardy.
Sorry, stripboeken van Laurel en Hardy. Begin jaren 80.
Ja, de begin jaren 80 is er een serie verschenen.
Ja,
daar komt de term pataplof steeds in voor.
Heel bizar. Ik kan hem niet uitzetten.
Pataplof.
Ja.
Pataplof.
Kan je microfoon aanzetten?
Ik kwam eraan via stripboekenhandel Lambiek.
Aha.
Ik zal het vrijdag even informeren. Horen we volgende week hoe dat zit.
Goed. Ingeborg moet er...
Kennen jullie de stellingmolen De Bloem aan de Haarlemmerweg?
De, st- Was dat die ene die niet meer kon werken omdat er iets werd gebouwd?
Nee. Het is naast de begraafplaats Vredenhof.
Oh ja, aan de Haarlemmerweg. Ja, ja, die weet ik weer. Ja, het is zo mooi. Ja. Ja.
En ken je in Portugal de stad Tomar?
Nee, die ken ik niet.
Bekend als de stad van de Tempeliers. Maar ook bekend van het Lucifer Museum. Nee, Museo is, dos Fosforos.
Wauw,
daar de is Avenida General Bernardo de Faria. Daar is een collectie van 43.000 Lucifer-doosjes.
Je sprak het wel heel Spaansig uit, moet ik zeggen. Niet heel Portugees. Maar sorry, heel veel Lucifer-doosjes. Maar hebben ze daar wel goede brandbeveiliging?
In het district Santarém in Portugal. Ja. Maar op een van die doosjes staat dus Stellingmolen de Bloem.
Nee, wat een uniek nieuws zeg. Nou, dat is ja, echt op...
Hoe is het mogelijk?
Hoe is het mogelijk? In de serie Molens zeker.
Ja, oh, Ingeborg, dus we moeten geen bomen bouwen, maar meer molens bouwen.
Ja. Ingeborg, ga eens even eruit en ophangen en weer terug die link in. Want je microfoon staat uit en ik zie je praten. Oh
ja, we hebben het helemaal niet over die branden in Portugal gehad. Is heel Portugal, Griekenland bedoel ik, afgefikt.
Ja, Griekenland. Het is Griekenland, eindelijk ook in het nieuws, ja, Ingeborg.
Zeker, en twee bushelikopters gebotst. Dat is.
Ja, vanaf die twee blushelikopters is het een beetje in het nieuws. Want vorige week had Ingeborg ons al het een en ander verteld over de branden. Maar toen was er in de kranten hier nog helemaal niets te bekennen over die.
Was dat ongeluk in Griekenland?
Ja.
Oh ja, oké. Poing.
Twee helikopters. Dat moet behoorlijk traumatisch zijn voor de niet overleden bemanningsleden.
Waar zou Griekenland ook humorradio hebben? Ja.
Heeft Ingeborg een ander ding openstaan die de microfoon gebruikt?
Ingeborg, heb je een ander ding openstaan dat de microfoon gebruikt? Heel typisch. Ja, ik kan dus heel slecht lip lezen ook. Ik weet dat je ze roept tegen ons, maar ik kan het niet horen. Ja,
alles uitschakelen.
Kijk, jammer dat het geen tv is wat we hier doen. Ze is kwaad.
Dit is Humor TV.
Oh ja, Humor TV.
dat was slapstick. Ja,
ik kan hem niet uitzetten. Even naar de chat, jongens.
Ja, Radio 96 FM. Een populaire radiozender in Griekenland met een focus op...
Humor.
Humor.
Yay, woehoe.
Spijnig.
Hallo.
Ja.
Hey.
Welkom.
Ja, we hebben verbinding.
Ja.
Oké. Okay. Hé, hey Ingeborg, ik heb nog een verhaaltje voor je. Hoor je me?
Nee.
Nee, hè? Nou, jammer dan.
Er is iets afgefikt, jongen. Kan niet anders. Of de wind staat verkeerd. Kan ook.
Nee, je moet niet je aansteker erbij houden.
Ingeborg, kom terug.
Ik kan dit allemaal niet horen.
Spannend is dit weer.
Het is een deur zonder terugkeer. Kut.
Een microfoon zonder maar echo.
Het gaat natuurlijk die molen. Ik snap het nu. Eindelijk snap ik het. Die molen is ongeveer in de buurt van de staatsliedenbuurt. En als de staatsliedenbuurt opduikt in een museum in Portugal. Dan breekt dat als nieuws. Toch? Brekend nieuws.
Breek het nieuws. Ja, en de man die daarin woonde, in die molen, die is net overleden.
Oh, oké. Okay.
Herman, nog iets weet ik wel. Ja, de drie generaties molenaars.
Er woonde een beroemde Portugese fotograaf daar in de buurt, José Melo. Die is misschien wel, die hangt misschien wel in het museum. Daar is het zijn schuld.
Nee, maar het is alleen maar een museum voor luciferdoosjes.
In Portugal.
Ja, ja.
Dan moet je wel oppassen met bosbranden.
Juist, precies. Dat is het. Maar nu zijn de doosjes vol of leeg?
Zal ik anders Ingeborg even kijken of ik haar via de telefoon kan bellen en dan even iets bij de microfoon erbij houden? Want ze komt niet terug. Misschien heeft ze geen tijd. Ze zat allemaal dingen te gebaren die ik ook niet kon ontwarren.
Ze zit in Lochem, hè? Lochem, dat is moeilijk.
Dat is goed hoor. Lochem is niks meer.
Het log van Lochem.
Ja.
Een koenklok heet dat.
Koen Klop.
Spanning stijgt.
Ja, dat is het geluid van een overgaande telefoon.
Prachtig.
Misschien kan ze gewoon, misschien moet ze weg. Ze zei ook, ik zou het proberen. Dus toen ik vroeg, kom je? Toen zei ze, ja, ik ga het proberen. Dus misschien is het gewoon contact niet mogelijk. Ik ga weer neerleggen, nu weet ze het wel. Okidoki, nou jammer. Dus in lucifershoutjes. En een molen. En een fotograaf.
We hebben nog een reserve item, hè?
Simon Stefin.
Je hebt opnames gemaakt. Is dat dan herbeleven? Dat je dat nu gaat. Dat ik dat nu kunnen afdraaien, zeg maar?
Of een herbeleving?
Ik heb het opgenomen. En als je het dan afspeelt, dan is dat in zekere zin een herbeleving. Ja, kun je zeggen.
Okay. Wat kan je zeggen over deze opname van jou?
Nou, hij is niet met het doel gemaakt om uit te zenden, maar ik doe het gewoon. Het is het relaas van. Een kunstenaar in een rolstoel die een been mist. Mm-hmm. En die was regelmatig te gast in revalidatieoord Reade. En in de tijd dat hij daar was, heeft hij zich onledig gemaakt door gewoon zich wel keihard als kunstenaar te blijven gedragen. Weet je wel? Hij wilde geen patiënt zijn. Hij wilde eigenlijk helemaal geen lichaam hebben. Hij wilde alleen maar kunstenaar zijn. En dat heeft hij dan, zeg maar, op zijn manier gedaan. En nou, dat vertelde hij afgelopen week. Dus ik heb dat opgenomen. Ik dacht, het is toch wel gek om eventjes naar hem te luisteren. Want het is een raconteur. Het is een, wat ik zeg, herinneren is het herenigen van je gedachten en dinges.
Schitterend.
Dat heb je op een zekere leeftijd. Hij is nu, hij is tegen de 80. Zit in een rolstoel, mist een been, maar maakt er het beste van in Reade. En ja, het is een beetje een gek begin misschien, maar ja. Je moet even bedenken over deuren zonder terugkeer gesproken. Als je daar naar binnen gaat, dan verlies je eigenlijk een heleboel.
Nou, ik start de bal.
In het geval kun je ook weer weg, maar alleen met toestemming. Dus, een waarneming van Roland van den Bergen.
Mag u naar huis? He? Want je mag niet zomaar weggaan, hè, bij Reade. Dus die man aan de balie op. He? Mag u naar huis? Maar hier zie je ook de aarzeling, de kwetsbaarheid. En zo'n vrouwtje. Hè? Een jonge vrouw hoor. Maar grijs gekleed met zo'n stalen helm met een groene overtrek daarop. Hè? En die dan buiten, ik ken dat gevoel, hè? Die dan ineens op de overtoom staat. De tram komt erbij, de taxi komt erbij. En hè? Je bent de enige paralyseerd. Maar kijk ook, en dus het feit, of ik dat nu ben of een andere, ik zie dat en ik voel dat. En ook die man, want ik ken die man natuurlijk, die portier of die weet ik wat, die mag u naar huis, dat dubbele, hè? Dus niet echt, oh wat leuk dat je naar huis mag, hè? Niet ja. Dat, hè.
Oké, maar dan begrijp ik goed dat. He, die signaturen, dat zijn voor mij relaties.
Absoluut.
He, tussen mensen. En je hebt het over tederheid. En je hebt het over kwetsbaarheid.
Ja.
En die staan in zekere zin in een verhouding tot elkaar.
Die kwetsbaarheid begint. Dat kun je...
Kwetsbaarheid vraagt om tederheid.
Die kwetsbaarheid begint. Als ik in Reade ben, dus ik ben ook een patiënt. Hè? Ik ben een patiënt. En dus heb een goede dag, na een week of twee, denk ik van ja, hallo, dat kan zomaar niet. Hè? Maar ik zie intussen in de huiskamer en in de wachtkamer en in de sportzaal, zie ik al een paar weken. Hè? De meest komieke gevallen. Hè? Hè? En je observeert nu nog, nu zit iedereen met zijn mobieltje. Niemand kijkt, iedereen zit zo in de wachtzalen. U kunt gaan kijken, dat is niet te geloven. Maar in 2018 hadden ze dat nog niet, hè? He, dus iedereen zit zo. En toen heb ik het idee gehad, het voortzetten van dat signatuur-ding. Maar het probleem is kwetsbaarheid.
Ja.
Dus ik zit in een rolstoel, je kent niemand. Je kent niemand. Het zijn allemaal sukkels. Het zijn allemaal mensen die op iets aan het hoofd hebben, of die een arm of een been kwijt zijn, of die, weet ik wat, twee armen kwijt zijn, of twee benen kwijt zijn. Ik zie ze nog altijd, andere patiënten natuurlijk. Hoe benader je die? Hoe durf je? Ik bedoel, die mensen kunnen natuurlijk tegen elkaar zeggen in de huiskamer, de handbal was niet lekker hoor, mevrouw. Nee hoor. Dank u wel. Oh ja, toch eentje, zo'n halve. Het is heavy. En dat zijn gewoon Nederlanders die dan aan tafel zeggen van, nou, de hakbal is niet zo zuiver. Kunt u me even het zout aan geven? En meer is het niet.
Ben ik er nu? Oké, luister, ik heb weinig tijd. Feraydoun, mijn Afghaanse protégé, die ik 5 jaar in huis heb gehad in Griekenland, die ik gered heb uit een kamp met zijn hond en die asiel heeft gekregen in Griekenland, maar zoals ik al vaak bij jullie heb verteld, door alle trauma's en de horrorbehandeling die hij van de Grieken heeft gekregen, is zijn schizofrenie ontwaakt. Hij is dus nu helaas schizofreen. Ik heb hem naar Nederland gebracht met die hond en ik ben nu in alle staten en in tranen, want die hond wordt verzorgd door zijn moeder en zijn zus in Leusden, want op AZC's mogen vluchtelingen geen honden hebben. In Griekenland mag dat wel, maar hier niet. En hij heeft 4 dagen geleden met extreme agressie die hond bij zijn moeder vandaan gehaald. Die moeder gaat nu aangifte doen bij de politie. Want hij moet in het systeem. Hij heeft dus een hond die niet op zijn naam staat. Hij staat op mijn naam. Is ook door mij gechipt. Met een gewonde poot. Ontvoerd. En hij zegt, ik ga niet meer naar het AZC. Ik ga in het park wonen met die hond. Dus hij loopt rond. Zonder geld, zonder voedsel. Met een gewonde hond. Is psychotisch. En is gevaarlijk voor de buitenwereld en voor zichzelf. Jullie weten, in Athene heeft een keer een vriend van mij bijna doodgeslagen met een hondenriem. Mij heeft hij ook een keer in elkaar geslagen als hij psychotisch is. Het is verder een schat van een jongen, maar hij kan er ook niks aan doen dat hij psychotisch is geworden. En ik zit dus nu met alle mogelijke instanties wederom aan de telefoon. GGZ, AZC, de politie, de alarmlijn. En ik word alleen maar geconfronteerd met regeltjes, regeltjes, regeltjes. Maar nu heb ik de alarmlijn, dus 112 in Leiden. Na 4 telefoontjes en in tranen uitbarsten. En om door te vertellen wat er net is gebeurd in Griekenland. Weten jullie dat in Griekenland in een parkeergarage een koffer is gevonden met stukken van een vrouw erin? En de Griekse politie heeft bijzonder snel voor het doen van de Griekse politie nu uitgevonden wie dat heeft gedaan. Een psychotische, zwaar getraumatiseerde, schizofrene Afghaan. Waar deze Schotse vrouw een soort zendeling was en daardoor met hem in contact was gekomen. Je hebt een heleboel vrijwilligers die in Griekenland vluchtelingen helpen, maar moeten ze wel zieltjes winnen. En deze Afghaan heeft aan de Griekse politie verteld, ja, ik heb er in stukken gesneden omdat ze mij de hele tijd maar christen wilde maken. Nu is Feraydoun niet zo. Maar we hebben al, en trouwens, die vrouw in die koffer heet Lisa. En we hebben hier in Nederland ook een Lisa gehad. die door een psychotische schizofrene vluchteling is vermoord. En waar het om gaat, jongens, is dit zijn niet de vluchtelingen. Het komt omdat ze in Nederland geen behandeling krijgen. En in Griekenland ook niet. En daardoor gebeuren deze dingen. Feraydoun, die moet zelf pillen nemen. Feraydoun, de zwaar getraumatiseerde Feraydoun. Nou, daar.